Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Mark Beekhuis.
China is one of the most visited tourist destinations. The country is filled with rich folklore, ancient temples and palaces, dreamy landscapes, futuristic cities, and delicious food. This Eastern nation is your perfect place if you want to start your journey through the Asian continent.
Amerika is natuurlijk een enorm land. Qua oppervlakte is het echt gigantisch. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met de kleinere landen. Hè? Ja, dan is hij een stuk groter.
Ja, twee enorme landen, China en Amerika. En daartussen moet Europa zijn eigen koers zien te varen. Hoe doen we dat? Welkom bij Boekenstein in de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met speciale gast vandaag, Ben Knapen, oud-minister van Buitenlandse Zaken. Welkom. En Hugo, die heeft een dagje vrij deze week. Ik ben Mark Beekhuis. En jullie zijn vandaag een uurtje met mij.
Ja, ook welkom dan.
Ja, ik voel mij ook welkom hier. We gaan het hebben dus over de rol van Europa tussen die twee hele grote wereldmachten. Ursula von der Leyen is op het ogenblik op bezoek bij president Biden in Washington. En Amerika wil natuurlijk eigenlijk dat Europa zich een beetje afkeert van China. Aan de andere kant, Europa probeert weer een antwoord te krijgen op het protectionisme vanuit Amerika voor zijn economie daar. Dus hoe zou die ontmoeting eruit zien? Mag ik dat eens als eerst aan u voorleggen, meneer Knapen? Hoe zou het gezellig zijn?
Ja, dat gaat om twee mensen die grote waarde hechten aan de Atlantische relatie. Ursula von der Leyen is ermee opgegroeid. Jaren minister van Defensie geweest, is er vertrouwd mee. En Biden komt uit het hele tijdperk van NAVO, Atlantische samenwerking. Dus dat,
die heeft hem bijna uitgevonden, Biden. Gezien zijn leeftijd.
Maar dat zou, want de spanning is er wel. Europa wil dingen van China, China wil dingen van Europa. Ik kan me voorstellen dat het nou toch op zijn minst zakelijk lastig is.
Nou kijk, de grote, zeg maar, internationaal politieke vraagstukken, internationale betrekkingen, daar speelt de Europese Commissie altijd een wat ondergeschikte rol. Dus het belangrijkste wat von der Leyen bespreekt, is het hele element van protectionisme, stimulering van Amerikaanse bedrijven, en wat dat betekent voor de Europese concurrentie, want dat raakt de Europese Unie natuurlijk midscheeps. En dat is voor haar het belangrijkste onderwerp waar ze ook in grote delen zelf over gaan als commissie. Dus het is logisch dat dat voor haar een belangrijk onderwerp is.
Ja, waar hebben ze het eigenlijk over? Weet je dat erop?
Nou, eigenlijk is het een strijd om wie de machtigste is en wordt in de wereld. Dat is feitelijk wat hier aan de hand is. Kijk, dat hele Amerikaanse beleid is ingegeven omdat de Amerikanen niet willen dat bijvoorbeeld op het gebied van high-tech, met name halfgeleiders, het stokje aan China wordt overgedragen. En dat zie je nu ook met die hele discussie rond ASML. Waarbij de Amerikanen eigenlijk feitelijk Nederland onder druk hebben gezet om die dingen vooral niet aan China te gaan leveren. Ja, en die hele discussie rond die Inflation Reduction Act. Ja, dat is ook een discussie over hoe kan ik mijn eigen industrie zoveel mogelijk bevoordelen. Ik kan ze daarin geen ongelijk geven. En ik kan dus.
Nee?
Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, dit is wat een grootmacht doet en wat een grootmacht historisch gezien ook hoort te doen.
Is dit ook wat een medium grootmacht?
Dat ben ik niet met je eens. Ik denk dat, kijk, in het verleden is het ook vaak zo geweest dat er economische spanningen waren tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Het zijn beide grote gebieden met een redelijk economische macht. Maar de charme is eigenlijk altijd geweest dat men probeerde om aan het eind van de dag, dat was al vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw met wat toen heette de Chicken War, aan het eind van de dag probeerde toch tot een soort vergelijk te komen dat aangaf dat men beide aan dezelfde kant van het touw trok. Hier, wat je hier ziet is, wij zijn helaas om allerlei redenen enorm afhankelijk van de Verenigde Staten. Dus wij kunnen niet zoveel. Maar wat je hier ziet is eigenlijk toch een hele eenzijdige maatregel. Als je de discussie in het congres hebt gevolgd over die Inflation Reduction Act. Dan zul je in die notulen, dat kun je gewoon intikken. Mm-hmm. Zul je merken dat het woord Europa niet eens is gevallen.
Nee, klopt.
De consequenties voor Europa hiervan, die hebben überhaupt geen rol gespeeld. En ja, dat is een soort eenzijdigheid die de Amerikanen natuurlijk ook al toen het ging om de terugtrekking uit Kabul aan de dag hebben gelegd.
Ja.
Toen het ging om het opzeggen van die nucleaire onderzeeër deal tussen Frankrijk en Australië aan de dag hebben gelegd. Gewoon van een op de andere dag besloten. Ja. En dat is iets wat natuurlijk eigenlijk voor de relaties jammer is.
Dat zet ook kwaad bloed. Hè? Als je met Europese multinationals praat, dan moet het nog maar eventjes weer benadrukken, want het is een belangrijk onderwerp. Dan zie je dus dat Amerika dwingt Europa om toch die technologisch hoogstaande dingen niet aan China te leveren. ASML is daar het kernpunt. Hè? Nou, dat ASML vindt dat absoluut niet leuk. We zien nou gisteren in de krant eindelijk is uitgelekt van het kabinet dat ze inderdaad dus luisteren naar Biden. Hè?
Natuurlijk.
ASML is daar dus zeer ontstemd over. En wat we hier dus zien gebeuren in het verleden, zoals Ben heel terecht zegt, uiteindelijk werd het allemaal toegedekt. Hè? Die kippenoorlog, dat weet ik nog goed, dat werd dan toegedekt. Trouwens, überhaupt het hele bestaan van de gemeenschappelijke markt was natuurlijk niet ook een direct belang voor Amerika, want het is ook concurrentie en zo. Ja. Hebben ze allemaal gedaan vanwege, zeg maar, de Koude Oorlog. Hè? Dat hebben ze heel magnanimous, edelmoedig gedaan. Nu zijn we mooi in het belang dat je, als je praat met Europese industriëlen in Duitsland, in Nederland, maar ook in Frankrijk, dat er eigenlijk, en daar wordt veel te weinig over gesproken, dat er heel kritisch over Amerika wordt gesproken. Maar eigenlijk zien we hier komen dat er kan gewoon weer een breuk komen in de NAVO.
Is ook zo, ja.
Omdat gewoon de wij willen heel graag heel veel geld verdienen in China, om het gewoon even heel eerlijk te zeggen. Amerika staat ons dat niet toe. Vorige keer bij de Iraanse sancties, weet je nog, Ben, hoe kwaad Siemens was en al dat soort jongens. Nou, het komt nu allemaal terug.
Nee, ik ben het ook wel mee eens met Ben, maar dat is over het verleden. We zitten nu in een ander tijdsgevricht. Ja. En dat is het hele probleem. Het tijdsgevricht is dat er een grootmachtscompetitie aan de gang is tussen China en de Verenigde Staten om de nummer 1 positie. Daarin, historisch gezien, kiest een supermacht, een grootmacht, altijd voor zichzelf. Aan ons, Europeanen, en dat is precies wat von der Leyen nu aan het doen is, om naar het Witte Huis af te reizen, om te kijken hoe je toch tot een vergelijk kunt komen. En dat vergelijk is absoluut nodig. Want wat we absoluut ook niet kunnen hebben in deze situatie is dat we uit elkaar drijven. Ja. Want wil je dus iets tegen die opkomst van China doen, dan zul je dat samen moeten doen.
Maar als Volkswagen dus al overweegt om naar Amerika te gaan vanwege dus die enorme subsidie.
Nou ja, gedeeltelijk, hè?
Ja. Nou ja, het is nogal wat allemaal. Het is allemaal nogal wat. Ik vind het eigenlijk gevaarlijker dan ooit, Ben.
Nou ja, kijk, wat voor Europa natuurlijk, wij hebben altijd de neiging om de Europese Unie een beetje te vergelijken met de Verenigde Staten. Kijk, als Biden in de buurt van Chicago werkloosheid wil bestrijden, dan gaat er gewoon een hoop geld die regio uit. Wij kunnen dat in Europa als het gaat om dit type subsidies niet. Want wij subsidiëren meestal vanuit de nationale begrotingen. Dus als wij zeggen, wat de Europese Unie ook wel wil aangeven, ga maar wat meer subsidiëren. Dan worden de rijke landen in Europa rijker en de armen armer. Want Duitsland heeft nu helemaal diepere zakken dan Italië. Dus voor ons is dat onmiddellijk een enorm probleem. Dus het vergelijk raakt niet alleen de Verenigde Staten, Europa, maar raakt ook de interne cohesie binnen de Europese Unie. Ja. Dat is buitengewoon tricky.
En daarbij komt nog qua defensie zijn wij zo afhankelijk van Amerika, omdat onze krijgsmachten zo gemankeerd hebben, is dat Amerika ons daar ook mee kan chanteren. Die zegt van, ja, luister, jullie moeten eigenlijk Oekraïne zelf doen. Wij doen het nu nog. Maar via de militaire route wordt die economische druk ook
Wij kunnen niet anders dan de Verenigde Staten enorm dankbaar zijn.
Ja.
Dat ze gedaan hebben in Oekraïne wat ze hebben gedaan. Dus dat maakt dat wij, kijk, idealiter zou je eigenlijk iets meer een matigend element moeten zijn tussen de Verenigde Staten en China, waarbij ik niet zeg dat Europa daar ergens tussenin is, want wij zijn evident dichter bij onze Amerikaanse bondgenoten dan bij China. Maar toch, wij zouden een zekere vorm van matiging kunnen beoefenen. Maar dat kan helemaal niet, omdat wij zo afhankelijk zijn van de Verenigde Staten en ook dankbaar moeten zijn voor wat ze doen, dat wij die positie niet hebben. Kijk, als je bijvoorbeeld dat ballonnenconflict van een week of drie geleden, dat had elementen van hysterie. Je hebt het over een 19e eeuws spionageding. En hoe dat in de Verenigde Staten breed, democratisch, republikeins bindt, laat iets zien van wat Rob zegt. namelijk dat hier iets aan de gang is, ja, wat een lading heeft, wat niet erg comfortabel is. En waar Europa, als het iets beter zijn eigen huiswerk had gedaan en ook beter zijn eigen defensie, wat je zegt, op orde had gehad.
Absoluut.
Ook een andere rol in had kunnen spelen. Ja. Waarbij ik niet zeg dat het een soort brug is, want dat vind ik om allerlei politieke, maar ook al redenen niet passend, want wij horen nu helemaal bij het Westers Bondgenootschap. Maar toch, we hadden daar een rol in kunnen spelen die we nu niet kunnen spelen.
Maar dat betekent dus dat dit ons aan banden legt als het gaat om oplossingen op handelsgebied. En dat betekent tegelijkertijd ook dat als we iets moeten doen, dat we veel dichter tegen elkaar aan moeten kruipen en kijken we ook hoe we de Amerikanen moeten helpen. Bijvoorbeeld, nou, en dan wordt het interessant. Hè, dus een van de mogelijkheden is om aan te sluiten bij een vrijhandelsverdrag dat de Amerikanen met de Canadezen en de Mexicanen hebben gesloten. Hè, die vallen hier buiten. Die kunnen ook mee profiteren van de Inflation Reduction Act. Je zou zeggen van, nou oké, dan gaan wij als Europa daaraan meedoen met een dergelijk handelsverdrag. Maar dan begin ik me echt af te vragen of je dat überhaupt door Europese parlementen kunt krijgen.
Beginnen bij het Nederlands.
Ja. Mercosur, mag ik daar even aan helpen herinneren?
Ik denk dat het vrijhandelsverdrag met Canada voor lange tijd het laatste handelsverdrag op deze manier is wat de Europese Unie heeft kunnen sluiten. Omdat, de interne verdeeldheid in een aantal lidstaten op allerlei terreinen die mensen ook na aan het hart ligt. Of het gaat om bescherming van dieren, van dierenwelzijn, van klimaat. Ertoe leidt dat je dat niet meer door al die parlementen krijgt.
Nee, en de geopolitiek speelt er nauwelijks een rol bij. Nee. Dat zie je dus nu aan de discussie waar ik me echt kapot aan erger in de Tweede Kamer, ook in het kabinet, onder leiding van de ChristenUnie. Die zeggen van ja, dat Mercosur-verdrag wat nu, ja, dat leidt alleen maar tot ongeclausuleerde invoer van vlees. En het milieu wordt helemaal niet beschermd. Ja jongens, als je dit gaat doen en je wil in die nieuwe wereldorde samenwerken met gelijkgestemde landen, moet je toch dit niet doen.
Ja, ik zeg altijd, het is een vorm van neutralisme.
Ja.
Als je en ook dat soort verhoudingen niet meeweegt in waar je uiteindelijk uitkomt.
Ja. Het klinkt alsof we ons helemaal in een hoek hebben geschilderd. We gaan even kijken of we er zo uit kunnen komen.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Misschien maak ik het eigenlijk nog wel ietsje erger dan dat. Want wij kijken tot nu toe naar onze afhankelijkheid van Amerika. Maar de andere partij waar we natuurlijk mee te maken hebben is China. Daar zijn we natuurlijk ook afhankelijk van als Europa. Daar doen we gewoon heel veel zaken mee. Of zoals Arend Jan net zei, daar willen we graag veel geld verdienen.
Ja, maar kijk, hier zit een zekere schizofrenie. Bij ons, maar ook bij de Verenigde Staten. Het handelsvolume tussen China en de Verenigde Staten was afgelopen jaar $670 miljard. $670 miljard. Dat is een fenomenaal bedrag. En dat betekent eigenlijk dat je aan de ene kant bezig bent om te zorgen dat je onafhankelijker wordt, dat je autonomer wordt, dat je de regie meer in handen hebt. Maar aan de andere kant accepteert, ermee leeft en het ook onderdeel van de dagelijkse werkelijkheid is, dat je enorm verweven bent met elkaar. Ja. Als je ziet, het outsource beleid van Apple is van die aard dat die kunnen helemaal niet weg uit China. Kansloos. Die hebben de zo verfijnde productieketen. Dus dat soort complexiteiten moet je eigenlijk verdisconteren wanneer je de discussie voert over ontkoppeling, deglobalisering. En daar kun je eventueel ook wel aanknopingspunten vinden om met China, wel zich het China zich agressief gedraagt ten opzichte van Rusland en onze buitengewoon teleurstaande positie inneemt. Maar toch kun je zoeken naar aanknopingspunten om toch iets op te bouwen wat in elk geval werkt in de richting van het vermijden van een grote clash.
Ja, dat klopt. En je zult dus ook met Amerika samen moeten werken op een aantal gebieden die echt cruciaal zijn. Het interessante vind ik wat er nu gebeurt is dat een van de mogelijkheden die nu wordt onderzocht, als ik goed ben geïnformeerd, is dat Europese bedrijven wel toegang krijgen tot de Verenigde Staten en ook tot die enorme subsidiepot in het kader van die Inflation Reduction Act. Jij noemde Volkswagen, dat soort bedrijven, maar het zijn er veel meer. En dat zouden ze kunnen als zij bijvoorbeeld ervoor zorgen dat ook bepaalde kritische materialen die Amerika niet heeft, want dat is echt een groot probleem voor Amerika, mee worden gebracht naar Amerika. Dat is volgens mij nu een van de dingen die nu op tafel ligt. Dat is wel interessant. Dus als je gaat streven naar autonomie, doe het dan in een bepaald blok.
Ja, nee, maar daar is natuurlijk al enkele jaren een Europees-Amerikaanse Resilience Dialogue, ja. Heet dat. Weerbaarheidsdialoog aan de gang om te kijken of je op bepaalde terreinen, zoals Rob dat aangaf, samenwerking kunt zoeken en die samenwerking ook zo vorm kunt geven dat het ook wel bijdraagt aan je weerbaarheid. Want ook in die coronacrisis hebben we natuurlijk gezien de kwetsbaarheid als je alles outsourced naar Azië.
Maar wat ik dat toch eng vind, Ben, is dat als je met veel Amerikanen praat, die hebben het over de Thucydides War. Hè? Die hebben eigenlijk soms plaats in onvermijdelijkheidstermen over de clash met China. Terwijl inderdaad, volgens mij is het een diplomatieke opgave met elkaar dat we proberen dat juist te voorkomen. Hè?
Ja, maar dat, kijk, die Thucydides Trap, wat over fascinerend boek, ja. Hè, van die Graham Allison.
Absoluut.
Een van de dingen die ik wat zorgwekkend vond, was dat het een bestseller was in Amerika.
Ja.
Want het betekent eigenlijk dat men in die hele redenering van Thucydides en Sparta en Athene en in de onvermijdelijkheid van een conflict wordt binnengetrokken. En ja, de kunst is nou juist, als je een grote mogendheid bent, om, laat ik zeggen, verantwoordelijkheid en leiderschap vorm te geven op een manier dat je
exact
dit type onvermijdelijkheid
voorkomt.
Of in elk geval voldoende relativeert om beleidsmarge te houden.
Maar dan moet je niet doen wat Biden doet.
Nee.
Die nog veel harder en rabiater is en havikachtiger is dan Trump. Wat hij heeft gedaan, en daar hebben we natuurlijk nu ook het hele probleem aan te danken met betrekking tot ASML. Hij wil ervoor zorgen dat op alle mogelijke manieren China niet in staat is om geavanceerde halfgeleiders te maken, chips.
Ja.
En dat wordt dan, daarvoor is een wetje uit de kast gehaald, waardoor je het kan koppelen aan defensie. En dat wordt nu ook braaf nagepraat, ook hier in Nederland, dat het allemaal is. Maar het is een aanleiding geweest om een veel breder iets te gaan doen. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat, met name op het gebied van halfgeleiders, ja, de Chinezen 5 jaar achterlopen. En dat moet vooral ook zo blijven. En nu zie je dat er een actie wordt ondernomen om iedereen die in de wereld steun verleent aan het kunnen maken door China van dat soort chips, dat die dus nu ook worden gepakt met Nederland voorop. Maar ook vragen aan Japan, vragen aan Zuid-Korea, die hebben hetzelfde probleem, vragen aan Taiwan. Die worden ook op deze manier in de hoek gedreven. Maar dit betekent automatisch, en ik ben het eens met Ben, je moet in je beleid moet je toch proberen om een middenweg te voeren. En niet alleen maar die confrontatie. Maar dit leidt onherroepelijk tot een gigantische confrontatie waar je gewoon erop kunt wachten dat er tegensancties komen. Dat kan gewoon niet anders.
Je vindt de opstelling van Amerika onhandig. Maar is dit dan misschien toch niet de kans waar Nederland en Europa die bufferfunctie tussen VS en China zou kunnen hebben?
We hebben onvoldoende macht. Kijk, ja. De hoop die Ben uitspreekt is, luister, dus een enorme handelsrelatie tussen Amerika en China. Die verwevenheid zou tot matiging moeten leiden. Nou, het ellende is dat we hebben in de geschiedenis voorbeelden dat liberalen hoopten dus dat verwevenheid tot vrede zou leiden. Maar de landen in Europa waren bijzonder verweven in 1914. Hè? Dus dat is
Norman Angel, hè?
Ja, Norman Angel. Ja. En het tweede, wat ik dus ook eng vind, u noemde Apple net. Ik lees allemaal het verhaal dat Apple al met fabrieken in Vietnam deed.
Ja, dat is ook zo. Nou, maar nog onvoldoende.
Die, laat zeggen, een van de grote talenten van die Cook van Apple is altijd geweest die meest buitengewoon sophisticated keten afhankelijkheden creëren. Dat is zo'n sophisticated systeem dat tot het succes van Apple heeft geleid.
Ja. En
Apple eigenlijk voor lange tijd niet weg kan uit China zonder zijn eigen bedrijf grote schade toe te dienen. En dat geldt natuurlijk voor meer Amerikaanse bedrijven. Ik zeg het bedrag van die 670 miljard, dat komt niet uit de lucht vallen. Natuurlijk. Dat heeft te maken met lang ingesleten patronen van outsourcing.
Ja.
Van ketenorganisatie op grond daarvan Chinezen en Amerikanen ieder een rol spelen.
En Apple, sorry.
En je zou dus denken dat die verweven, die heel groot is, hè, dat tot matiging zou leiden. Dus, maar ik hoor te veel Amerikanen praten over decoupling.
Ja.
En ik hoor te veel, ik hoor trouwens ook ik luister naar de AIVD vanmorgen, die zitten ook, had dat hele Amerikaanse verhaal over ASML, hadden ze goed geïnternaliseerd. Hè? Ja, dat moeten we zo doen. Terwijl ik daar
wel
een beetje anders over.
Laat het zo zeggen, daar is niets mis mee om oog te hebben voor je veiligheid.
Tuurlijk.
Een zekere balans te zoeken daarin.
Zeker, zeker.
En in die balans kun je wel eens een keertje te veel naar links of naar rechts gaan. Maar, laat ik zeggen, daar is een verschil tussen die koppeling en resilience. ontkoppelen betekent eigenlijk gewoon dat je denkt, wij gaan autonoom verder.
Ja.
Resilience betekent dat je je zo organiseert dat je in geval van crisis niet totaal afhankelijk bent van een ander en een zekere mate van weerbaarheid hebt.
Ja.
Of het gaat om grondstoffen of het gaat om bepaalde productiecapaciteit. En dat zijn dingen die, laten we zeggen, in de emotie door elkaar heen lopen.
En dat wil Biden niet horen,
door
hoor.
Door elkaar heen hoeven te lopen.
Biden wil dit niet horen, dit verhaal. Nee. Dat is het hele punt. Nee, het grootste probleem zit hem volgens mij in de grondstoffen.
Ja.
En hoe je het ook wendt of keert, ook de Amerikanen hebben onvoldoende. Nou, Europa is voor 98% van zijn importen van zeldzame aardmetalen, die essentieel zijn voor de vergroeningsindustrie, afhankelijk van China. Dus je kunt wel allemaal wel roepen van, jongens, weg met China, we exporteren niet meer. Maar dan krijg je dat op een gegeven moment, krijg je dat op je bord. Want dat zit ook weer, die materialen zitten ook weer gebakken in allerlei halffabrikaten die je ook nodig hebt. Dus dat, het wachten is echt op tegenreacties. Maar tegelijkertijd weet ik hoe het werkt. Ik bedoel, dit is wel traditioneel hoe het op dit ogenblik werkt in de internationale betrekkingen. Dit is macht. En dat een opkomende macht roept reacties op. Dat is wat er gebeurt.
Ja. Maar even voor de luisteraar in Zaltbommel. Hè?
Ja.
Ook Amerika is afhankelijk van die strategische rare earth. Hè? Dus zeldzame aarde. Dan zou je dus denken dat ook in de Amerikaanse veiligheidsgemeenschap, nou, die koppeling gaan we nou niet gelijk over beginnen.
Dat
doen ze wel.
Maar ik vind het ook eerlijk gezegd een van de meest bijzondere discussies die we op dit ogenblik in de geopolitiek voeren. Je gaat spreken over die koppeling, terwijl het eigenlijk gewoon helemaal niet kan.
Ja.
En wat Europeanen doen is, wordt in ieder geval de autonomie die je hiernaast geeft steeds minder.
Ja.
En dat heeft onder andere te maken met de hele hoge energieprijzen. Waardoor deindustrialisatie dreigt.
Maar kijk, film het even terug. Neem een land als Duitsland.
Ja.
Daar is op dit moment eigenlijk gewoon al bijna een jaar lang, voor zover je dat van dag tot dag kunt volhouden, een soort paniek. Hun hele businessmodel was gebaseerd op goedkope energie uit Rusland en een intensieve handelsrelatie met China.
Ja.
Goedkope energie uit Rusland, die party is over, dat is voorbij. Een intensieve handelsrelatie met China is op dit moment buitengewoon discutabel. Mm. Terwijl China de grootste handelspartner van Duitsland is.
Exact.
Concurreert een beetje met Amerika, maar dat scheelt niet veel. Dus dat illustreert, en wij zijn tenslotte een buurland wat relatief afhankelijk is van Duitsland, dat illustreert eigenlijk het hele fundamentele, wezenlijke zoeken opnieuw naar hoe vinden wij een balans waarbij we als overheid, laat zeggen, welvaart en welzijn van onze bevolking kunnen bevorderen.
Klopt.
Dat is tenslotte wat de regering moet doen.
Maar nu ontstaat er toch een dilemma, eens. Hè? Wat je dus nu ziet op dit ogenblik is, er is een strijd om de macht in de wereld. Het gaat om ideeën, ook hoe je de wereldorde gaat vormgeven. Ga je langs het Chinese pad van autocratie, staatskapitalisme, waar economie politiek is, of hou je zoveel mogelijk overeind van het westerse pad van democratie, mensenrechten en dat soort zaken. En waar handel gewoon nog handel is, markt. Dat is een fundamentele strijd. In hoeverre mag je aan die strijd, Ben, je eigen opvattingen over hoe je land moet functioneren, ook ten opzichte van China, boven of ondergeschikt maken?
Ja, weet je, als je de vraag stelt in zijn extreme zwart-witte vorm zoals je het doet.
Ja, dat doe ik expres.
Is het antwoord natuurlijk simpel. Dat kun je daar niet ondergeschikt aan maken. Alleen de praktijk is natuurlijk een van eindeloos veel grijstinten. En in die eindeloze reeks grijstinten zijn er natuurlijk dingen die mogelijk zijn. En dingen waar je zegt, nou, dit is niet mogelijk. Dan kom je op het hele vraagstuk van, op welke terreinen willen wij intensief samenwerken met China, welke niet? Ik kan me heel goed voorstellen dat wij op het gebied van klimaat alle belang hebben.
Voedsel.
Dat het nuttig kan zijn om met China samen te werken.
Zeker.
En zo zijn er wel meer terreinen, hoewel je kunt zeggen,
niet veel hoor.
Nee,
voedsel is er eentje.
Laat ik zeggen, voedselveiligheid, voedselzekerheid, een belangrijk onderwerp. Gezondheid, het heeft natuurlijk allerlei kleerscheuren opgelopen, maar toch is een belangrijk onderwerp. Uiteindelijk denk ik ook dat afspraken als het gaat om hoe ga je om met wereldzeeën, hoe ga je om met ruimte, hoe ga je om met cyber, dat zullen toch dingen zijn waar je uiteindelijk afspraken zult moeten maken. En naarmate, kijk, China door zijn agressieve houding van de laatste jaren heeft natuurlijk ervoor gezorgd dat Japan, India, Australië, Zuid-Korea langzaam maar zeker een beetje zichzelf aan het organiseren zijn als een soort tegenwicht. Mm-hmm. Dat kun je bedreigend vinden, maar dat kun je ook beschouwen als het begin van de mogelijkheid om toch een gesprek te raken, omdat je anders elkaar belangen te veel gaat kruisen.
Zo, op de radio gaan we afronden, maar in de podcast gaan we nog even door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik u meteen door naar boekesteinendewijk.nl of uw favoriete podcast app. Vraag 1 komt van Bert van Dijk. Door de inrichting van de Europese Unie zullen wij nog zeker 25 jaar volger blijven. Wat doen wij in die tussentijd? Van twee walletjes eten, lukt dat? Of wordt het risico dat we gemangeld worden? Kiezen we voor handel? Zetten we daarmee de democratische blok in de wereld verder onder druk? Kan iets met die vraag? Is dat er eentje voor Rob? Ik zie het.
Nou ja, 25 jaar nog doorhobbel op deze manier. Nee, kijk, als je nu ziet wat er gebeurt achter de schermen, ook met een de Industrial Green Deal, die is afgesloten. Het is eigenlijk een soort Inflation Reduction Act, om ervoor te zorgen dat ook in Europa grote vorderingen worden gemaakt op het gebied van groene technologie. Staatssteunregels die worden opgerekt. Er wordt meer ruimte geboden aan de regering, de nationale regeringen, om vooruit te gaan. Er komt ook een Chips Act aan om hier veel meer te gaan investeren in halfgeleiders. Er komt een Raw Materials Act aan om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk in eigen huis kunnen winnen. Er is nu dat is net bekendgemaakt volgens mij vandaag, dat 10% van alle benodigde zeldzame aardes en alle andere kritische materialen, die moeten in Europa worden gewonnen. Nou, dat wordt nog een hele heisa. Dat wordt nog een hele heisa. Ook omdat je echt kunt verwachten dat er allemaal groepen zullen zijn die niet in mijn achtertuin. Dat ga je dus ook krijgen. Nee, er gebeurt wel een hele hoop. Maar de grote vraag is of je dit redt. Ja. Hoe je overeind blijft in het krachtenspel waar we het net over hebben gehad.
Maar laten we een richting. We moeten ook proberen een visie te hebben, toch? En ik weet dat het allemaal niet kan, maar ik probeer toch iets te doen. De militaire afhankelijkheid van Europa, van Amerika, daarmee worden we gechanteerd.
Ja.
Dus volgens mij, als je iets meer invloed zou willen hebben op het China-beleid van Amerika, dan zal je dus die militaire afhankelijkheid moeten verminderen. Dat betekent dus, we hebben eerder meer Europa dan minder Europa nodig. Dat betekent ook, we moeten doorgaan met een Europese zuil met goedkeuring van de Amerikanen binnen de NAVO.
Helemaal niet met goedkeuring van de Amerikanen. Als wij vinden dat we dat noodzakelijk vinden, moeten we dat gewoon doen.
Ja, maar ik wil wel te vriend houden.
De consequentie
van. Ja, maar de Amerikanen willen zelf ook.
De consequentie van meer samengebald militair vermogen in Europa betekent ook verdere integratie.
Ja.
Dus daar zit een groot risico in, want verdere integratie creëert natuurlijk nationalistische, populistische tegenbewegingen die instabiliteit bij regeringen teweeg brengt. Dus dat is best nog een hele heis. Alleen denk ik ook dat het onvermijdelijk is. Ja. Al is het maar, en daar hebben de Amerikanen groot gelijk in, dat ze op een aantal gebieden terecht tegen Europa zeggen, het wordt tijd dat jullie het zelf eens opknappen. Ja. En dat geldt met name dan in Afrika en het Midden-Oosten.
Zelf voor collectieve defensie.
Daar hebben wij zelf voor te zorgen.
En als we het over de euro hebben, niet alleen de boekhoudersmentaliteit, maar ook gewoon durven te stellen van, luister, geopolitiek kunnen wij een instorting van de euro absoluut niet hebben. Dat kan niet.
Maar eerlijk gezegd, het punt wat jij noemde, Arend-Jan, meer defensie, betere Europese samenwerking, dat hoeft helemaal niet te ontaarden in een Europees leger, is nog eigenlijk het makkelijkste.
Ja.
Wat veel ingewikkelder is, is de totale transitie naar een groene economie. En hoe kom je aan goedkope energie? Ja, hoe doe je dat? En hoe zorg je ervoor dat de bedrijven niet weggaan? Hoe zorg je dat je grip krijgt op grondstoffenvoorraden?
Als je zegt, meer gezamenlijke defensie is eigenlijk nog gemakkelijk.
Ja.
dat is, daar komt best veel bij kijken.
Hè? Nee, vertel mij wat. Dat is ook zo.
Dat je dat hebt georganiseerd. Ja. De mate waarin je bereid moet zijn om soevereiniteit te poelen, anders al zeggen in te leveren, die is nog niet vertoond. De mate waarin Frankrijk en Duitsland met elkaar in overeenstemming moeten komen over wie doet wat. Wat betekent het Franse kernwapen? Voor wie betekent dat wat?
Ja.
Dat zijn onderwerpjes die niet echt zo gemakkelijk zijn, maar die wel een keer op tafel moeten.
Nou ja, maar die zijn nog relatief makkelijk op te lossen, omdat het gewoon één onderdeel is. En dat is een zeer belangrijk onderdeel. Maar als je kijkt naar grote transities, die kan je bijna niet onder controle krijgen. Omdat je namelijk niet weet waar die eindigen.
En alle experts zeggen het ook. Van jongens, het is zo complex. jullie hebben geen idee hoe het er allemaal moet gebeuren. Dat geloof ik ook. Dat ja. Neem alleen al de grids, hè, de elektriciteit.
Elektriciteitsnet, ja. Kom, we gaan naar een volgende vraag. Want hier kunnen we op zich al een hele aflevering Zeker. Over maken... als we ons hierin een beetje ons best doen. Nee, vraag van Bart Brouwers. Werkt het exportverbod van ASML niet averechts voor het beoogde doel? Want het is een garantie voor meer op spanning met China. Maar ook China gaat harder werken aan hun eigen technologie. Dus dit is op zijn best een korte termijn oplossing.
Maar dat is ook een korte termijn oplossing. Hè? Ja. Het vertraagt alleen de Chinese ontwikkeling.
Drie instemmend knikkende mensen. Dus dit was een goede observatie van Bart Brouwers. Ja. Een vraag van Peet Tettero. Zolang er wapens geleverd worden vanuit China naar Rusland, lijkt het mij een besluit om geen geavanceerde microchipsmachines te leveren aan China juist is. In Nederland is Nederland klaar voor sancties en een verdere boycott van China. Zou dat wat kunnen?
Nou, even de feiten. Die chips die komen niet uit Nederland, hè?
Nee.
Ja, er gaan wel chips uit Nederland van NXP en Xperia. Maar dat zijn de wat simpelere chips. Hè, voor de automotive bijvoorbeeld. Maar die echt geavanceerde, die worden op Taiwan gemaakt. Onder andere met machines van ASML. Dus niet alleen Nederland wordt gepakt, maar ook Taiwan wordt gepakt. En die mogen dus, die Taiwanese chips van TSMC, die mogen dus niet meer worden geëxporteerd naar China.
En om het nog erger te maken, De Chinese wapenindustrie die krijgt nog van Amerikaanse fabrieken wat dommere chips. Daar is ASML dus ook kwaad over. Dus de Chinese wapens die kan met die dommere chips, en de Russen trouwens ook, kunnen ze nog heel veel doen.
Maar de tweede deel van die vraag, van zouden wij in Nederland of anders in Europa sancties tegen China aan kunnen op het ogenblik?
Wat vind jij, Ben?
Mij lijkt dat uitgesloten. Kijk, als de hemel neerploft, dan kan alles.
Nou ja, China valt Taiwan op een gegeven moment een keer misschien binnen.
Maar ik zeg al, als hele extreme dingen gebeuren, kan alles. Maar normaal gesproken is de kaalslag die dat betekent voor welvaart van mensen in Europa en Amerika, van die aard dat je dat politiek eigenlijk nauwelijks kunt voorstellen.
En we moeten ook af van het idee dat wij de enige zijn die sancties opleggen en de rest die met zijn pootjes omhoog gaat liggen op de grond. Dat is wel een westers idee. En dat is natuurlijk niet zo. Je krijgt namelijk gewoon keihard ook sancties om je oren als een land, als China, zich aan het ontwikkelen is tot de grootste macht van de wereld. Ik bedoel, dat hoort dus ook bij dat spel.
Ja, maar wij krijgen het ook minder gas uit Rusland. Ook omdat Rusland besloten heeft dat we minder gas krijgen. Dus dat is
dat hebben we onszelf in belang.
Ja, we hebben het voor een deel zelf gedaan.
Die boycotten die hebben wij afgekondigd, hoor. Ja. Echt. Ja. Maar, sorry, Ben, wat wou jij zeggen?
Ja. Nee? Oh, dan gaan we naar een vraag van Planet of the Apes. Die vraagt, gezien de agenda van China...
Wat naam.
Ja, geweldig. gezien de agenda van China, hun binnenlandse en hun buitenlandse handelen, zeer agressief en ver afstaand van onze moraal, weinig goeds belooft dat allemaal. Is het niet beter dat de EU gewoon meer de kant van de VS opschuift?
Nou, kijk, laat ik zeggen, op zichzelf is dat al lang een feit. Wij horen bij het Westerse bondgenootschap. Daar is geen discussie over. Als je de laatste NAVO-strategie leest van vorig jaar juni, dan zie je, dat is overigens voor het eerst, pagina's door Europese landen mee ondertekend worden over hoe het Westerse bondgenootschap zich niet alleen tegenover Rusland, maar ook ten opzichte van China dient te definiëren. Dus dat gebeurt. De vraag is alleen, tot in welke mate en waar wordt het zinvol om eens een discussie te voeren van zijn we op de juiste weg? En dat is een discussie die je makkelijker voert wanneer je iets meer autonomie hebt dan wanneer je die niet hebt.
Er is een Technology Council, transatlantisch, tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Als ik goed ben geïnformeerd, dan is daar de laatste keer alleen maar vergaderd over die Inflation Reduction Act en de consequenties daarvan. Terwijl het eigenlijk zou moeten gaan over technologische samenwerking.
Ja. Dat zegt eigenlijk alles. Zullen we er nog eentje doen van Amit-Jan? Die zegt, hoe groot zien jullie de kans, of hoe zien jullie de kans dat China wapens levert via Noord-Korea aan Rusland? En de vraag gaat nog wat verder, maar laten we hier eens mee beginnen. Is dit een scenario wat bestaat?
Kijk, we weten niet wat er gebeurt, maar je leest wel stukken. Ik hoor ook dat via Turkije gekke dingen gebeuren. Hè? En via India. Mijn Indiaanse studenten praten daar ook over trouwens. Die hebben dan weer een oompje die dat soort rare dingen doet. Nee, wel, dat heb je allemaal niet onder controle. Dus met andere woorden, het chipstekort van Poetin valt misschien wel een beetje mee. Wie zal het zeggen?
Nou, een groot deel van de chips van Poetin komt uit het land van Xi.
Ja.
Dat moet je realiseren.
Ja.
Ik denk dat we helemaal aan het einde komen. Ik scroll even naar het einde van het draaiboek en zeg dan, dit was het weer. Namens Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Ben Knapen en iedereen een heel fijn weekend gewenst.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen, dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.